angstig gevoeld. Ja. Ook met het naar China gaan. Mm-hmm. Want het klinkt van de buitenkant van, oh, dat doet ze even. Maar dat was helemaal niet zo. En hetzelfde met dit bedrijf overnemen. Ja, zeg maar, ik heb toen ik naar China ging, ook toen ik een keuze had om dat bedrijf over te nemen, ik had wel een stabiele backup plan, zeg maar. Een tweede plan. Toen ik naar China ging, toen zei mijn moeder op een gegeven moment ook van, ja, maar wat doe je nou als je het niet leuk vindt? En toen zei ik, nou ja, dan kom ik terug. In die zin was het vrij simpel. We denken altijd heel erg,
dan maak het je makkelijk, ja.
Ja, je denkt altijd heel moeilijk na. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het alternatief is niet zo heel moeilijk. Als je het niet leuk vindt, dan ga je weer terug.
Ja.
Dat was hetzelfde met het bedrijf overnemen. Dat ik helemaal ging denken, heb ik dan wel geld? Hoe krijg ik een inkomen? Wat moet ik dan doen? Kan ik het wel? Is het wel veilig? Heb ik dan wel een visum? En dat ik toen dacht, en het is heel goed om over die dingen na te denken. Want ze komen.
Ja.
Het zal komen, weet je wel.
Het kan, het kan of niet.
Ja,
weet het niet. Ja.
Maar het is goed om erover na te denken. Ja. Het is helemaal niet fout om die angsten te hebben.
Welkom bij Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Mijn naam is Carolina, lifestyle coach, jongerencoach en ondernemer. In deze podcast ga ik met een aantal jongvolwassenen en ervaringsdeskundigen in gesprek, die hun succesverhaal gaan delen om jou en andere jongvolwassenen te inspireren, te motiveren en jou in je kracht te zetten. En dat puur vanuit jouw hart. Ik wens je heel veel luister, doe en rijplezier. Hallo lieve luisteraar, hartstikke tof en leuk dat je luistert naar deze aflevering. En vandaag heb ik een speciale gast, Eline. En zij gaat een succesverhaal delen over haar avontuur in China. Eline is op haar 21ste vertrokken naar China, niet wetende dat zij er 3 jaar zou blijven. En achteraf eigenlijk niet verrassend, want Eline was als kind al verliefd en geïnspireerd door China.
Ja.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jouw avontuurlijke reis die jij in China beleeft.
Ja.
Welkom Eline, zou jij jezelf even willen voorstellen wie je bent en wat je doet, voordat jij je succesverhaal gaat delen?
Ja, ik ben Eline, ik ben geboren in Assen en ik ben ondertussen 25 jaar. Voordat ik naar China ging, heb ik International Business and Languages gestudeerd.
Oh.
Ja, en ik hield ook altijd heel erg van dansen en zingen. En ik heb eerder toch eigenlijk gekozen voor een studie met een opleiding meer gericht op business en serieuze kant van dingen. Want ik dacht, creativiteit is meer voor leuk als erbij, zeg maar.
Mm-hmm. Yeah.
Maar ik moest toch een soort stabiel pad kiezen.
Mm-hmm.
En tijdens mijn opleiding ben ik 2 keer in het buitenland geweest. Naar Spanje en 1 keer naar Oostenrijk.
Oké, okay, dat was gewoon reizen of was het ook?
1 keer was dat stage lopen en 1 keer was dat, even kijken, een semester studeren bij de universiteit.
Ah, oké. Okay.
Ja, dat was een onderdeel van mijn opleiding. Omdat je verschillende talen studeerde, moest je dan ook naar die landen toe om dan de taal in het land zelf te leren.
Oké. Okay.
Ja,
spreek jij dan ook meerdere talen?
Ja.
Oh.
Dus ik spreek nu Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Chinees.
Wauw, echt taalknobbel of niet?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Het was meer juist, ik was eigenlijk op de middelbare school nooit zo goed in de talen.
Mm-hmm.
Ik kon heel goed rijtjes leren, dus ik kon de woordjes leren.
Oh, ja.
Maar dan echt de taal spreken was niet zo goed in.
Nee.
Dus ik was altijd heel goed in de toetsen halen, maar dan verder niet echt de taal spreken of zo. Dus tijdens mijn opleiding, uiteindelijk had ik gewoon meer interesse in verschillende culturen.
Hmm.
Dat heb ik denk ik altijd wel gehad ook. En van kind af aan al een soort fascinatie met Aziatische culturen en dan voornamelijk China en Japan.
Okay.
Voornamelijk ook door het schrift, de calligrafie zeg maar, en de tekens, dat ik dat heel interessant vond.
Okay.
Ik denk dat voor mijn liefde voor culturen dan ook een beetje de liefde voor talen is ontstaan. Want ze zijn naar mijn idee wel heel erg met elkaar verbonden, zeg maar. Ze zijn niet los van elkaar te zien, cultuur en taal. Ik ben toen steeds meer talen gaan studeren. Ik vond het ook leuk om naar het buitenland te gaan. Ik was altijd geïnteresseerd in alles wat met het buitenland te doen had.
Ja.
En tijdens mijn opleiding heb ik toen gemerkt hoe fijn ik het vond om in het buitenland te wonen.
Oké.
Ja.
Speelde er toen al het idee om naar China te gaan? Of?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Want eigenlijk is China is eigenlijk altijd steeds een soort bij mij teruggekomen. Ik heb één keer, dat was in het begin van mijn opleiding, kon ik een keuze maken voor een soort China, dat heette dan pathway, waar je dan kon kiezen om tijdens je opleiding dus Chinees te gaan studeren.
Oké.
En dan mocht je ook later in je opleiding dan een paar weken naar China om daar te gaan studeren. Dus dat was toen al een optie.
Ja.
En toen heb ik dat niet gedaan, omdat het die lessen samenvielen met iets anders wat ik heel graag wilde doen.
Okay.
In muziek. Muziek en musical.
Musical.
Ja, met een theatergroep. En toen heb ik toch voor de theatergroep gekozen. Omdat het was ook de keuze of ik mocht dan een paar weken naar China of ik mocht 2 keer 5 maanden naar het buitenland. Toen dacht ik, ja, ik wil
en dat
toch
was
liever.
Met het theater?
Het was dat het theater op hetzelfde moment viel als de Chinese lessen. Dus daar moest ik een keuze in maken. En dan zou de keuze zijn of ik ga dus later in mijn opleiding 2 keer naar 2 verschillende landen voor 5 maanden. Maar dan binnen Europa. Of ik ga 1 keer naar China later in mijn opleiding voor een paar weken. En toen heb ik toch gekozen om dan toch te gaan voor en de theaterlessen en later in mijn opleiding 2 keer naar het buitenland.
Ja. Ah, okay.
Ja, dus die keuze was toen al. Een paar jaar later in mijn opleiding had ik ook een soort tussenjaar. Waar ik een paar toetsen gemist had en het liep even niet lekker toen. En toen zou ik eigenlijk bijna 1 jaar vertraging hebben. Dus toen was ik aan het plannen van wat moet ik dat in dat tussenjaar gaan doen. En toen kwam een advertentie naar me toe van au pair in China.
Wauw.
Ja.
Dus het komt toch op je pad, hè?
Ja, dus het was 2 keer.
Toch wel heel mooi. Ja, toch wel heel mooi van, nou, toen heb je dat niet gedaan. Die keuze niet kunnen maken. Of nou ja, niet gemaakt.
Ja.
En dan later komt het toch weer op je pad.
Ja, maar toen heb ik ook de keuze niet gemaakt. Want het was wel gelukt. En toen had ik dus geen tussenjaar meer.
Oh.
Dus toen heb ik toch gekozen om dan verder te gaan met mijn opleiding. Om dat af te maken.
Ja.
Dus toen was het al 2 keer dat China naar mij toe was gekomen eigenlijk.
Ja.
En toen ben ik dus, ik zijn naar Oostenrijk en Spanje geweest. En in Spanje heb ik toen iemand ontmoet. Een vriend, die was een goede vriend van mij geworden.
Ah, oh, leuk.
En we hebben daarna, nadat ik terug was uit Spanje, altijd contact gehouden.
Ja.
En op een gegeven moment, dat was richting het einde van mijn opleiding, zei hij, ik ben naar China verhuisd. Een tijdje niet. En hij wist dat niet van mij. Nee. Hij was daarheen gegaan omdat een vriend van hem daarheen was gegaan.
Oh,
een van zijn beste vrienden. Dus hij is daar ook toen gewoon heen gegaan.
Ja.
En toen ik dat hoorde, toen was het natuurlijk gelijk, sprak het mij heel erg aan. En ik dacht, hoe zit dat dan? En kan dat dan? En wat doe je daar? En nou ja, toen heeft hij mij dat uitgelegd, dat hij daar Engelse les gaf. En hoe het leven daar was. En dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was om dat te organiseren. Want het klinkt natuurlijk als iets onmogelijks of zo. Tenminste, zo klonk het voor mij in het begin. Van, hoe kom je daar?
Ja,
weet ik niet. Maar toen hij dat vertelde, leek het allemaal best wel te doen.
Ja, even de stappen daarheen. Hè?
Ja,
en dan ook even wel jouw land waar je verliefd op bent.
En
dan komt dat de derde keer op je pad.
Ja, en het was toen ook. Ik was richting het einde van mijn opleiding. Dus ik was bezig met mijn afstuderen. En ik had echt geen idee wat ik wilde daarna. Maar het enige wat ik wist, dat was dat ik niet in Nederland wilde wonen. Want ik had dat 2 keer gedaan, naar een ander land verhuizen. En dat vond ik wel zo leuk. Dat ik dacht, ja, ik weet wel wat ik niet wil. En dat is niet verder met deze opleiding op een kantoorbaan in Nederland.
Nee.
Ik weet wel dat ik ergens niet in Nederland wil wonen. Maar wat het precies moest worden,
dat wist je nog niet.
Nee, en toen kwam dat dus op mijn pad. Toen ging ik eerst een beetje spelen met het idee natuurlijk.
Mm-hmm.
Want je ziet dan dat iemand anders dat doet, maar dan denk je gelijk, oh, maar dat kan ik nooit doen of zo, weet je wel.
Ah, ja.
Omdat het zo groot is en zo ver van je af.
Mm-hmm.
Want het is toch wel even een heel ander land. Het is niet binnen Europa meer.
Mm-hmm.
Dus eerst is het een soort van gelijk, nou, dat wordt het niet. En daarna komt het soort van ondeugend stemmetje in je hoofd van, maar wat als het wel kon? Hoe zou het zijn als jij in China gaat wonen? Hoe komen van die kleine vraagjes?
Jouw innerlijke stem die dan zegt van,
In mijn dagelijks leven komt dat stemmetje steeds vaker boven van, misschien China dan. Zou je naar China willen, weet je wel?
Ja.
Dus er kwamen steeds van dat soort, in dagelijkse momenten kwam het steeds naar boven. Tot op een gegeven moment dat ik het echt ging uitspreken of zo. Van, ik denk dat ik naar China wil. En dat doe je dan eerst heel voorzichtig.
Ja.
Maar ik ben wel iemand die heel erg dat tenminste, toen was ik heel erg iemand die dat heel erg voor zichzelf houdt. En dan eigenlijk, ja, dan gaat het een beetje...
Droom je dan ook? Of ja, zie je het dan ook echt voor je?
Ja, ik ben echt een dromer in dat opzicht. Dus dan gaat het heel erg borrelen van binnen. En dan, dan komt dat idee steeds, wordt het steeds sterker. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment toen echt, nou ja, had ik besloten. Ik ga dit doen. Ik wil dit.
Oh, leuk.
En dat ik toen, toen woonde ik even bij mijn ouders. Omdat ik dus tijdens mijn opleiding in Spanje had gewoond. Daarna weer terugging.
Ja, ouders zijn het ook al gewend dat, Eline die gaat gewoon naar het buitenland voor een paar weken of maanden.
Ja, dat was ondertussen wel zo. Maar toen was ik dus, liep dus naar beneden. Toen zei ik, nou, mam, pap, ik ga naar China. Dat mijn ouders toch wel zoiets hadden van, leuk.
Ja. Ja, al wat dus, fijn dat je ouders dan ook achter staan, hè? Ja, dat is het ook echt van, nou leuk, meid ga. Of ik weet niet hoe je ouders gereageerd hebt, maar dat is weer heel fijn.
Ja, mijn ouders zijn wel heel erg, die steunen mij wel in dat soort dingen. Mm-hmm. En natuurlijk zal het voor hun ook moeilijk geweest zijn. En het was niet gelijk van, oh geweldig dat je dat gaat doen. Het was wel van,
Ja, China.
Wat een besluit. Ik moet hier nog even aan wennen. Volgens mij was het een beetje zoiets. Want ze weten ook, het is ver weg.
Kan ik me voorstellen, ja.
Ja, en we waren nooit zo ver van elkaar afgewezen natuurlijk. Dus het was niet alsof ze helemaal omstonden te springen. Maar ze hebben me wel daarin gesteund. Maar ik heb het wel ook zelf moeten doen, zeg maar. Dus
ik vind het wel goed. Want je zegt, ik heb het zelf moeten doen. Hoe heb jij dat dan ook gedaan?
Ik heb natuurlijk heel veel hulp gehad van die vriend van mij.
Oh ja.
Ja, want die was daar al. En die zei, nou ja, hij gaf dan Engelse les op een school. Mm-hmm. Dus ik vroeg, wat voor school is dat? Kan ik daar werken? Zoeken ze nog mensen? Wat heb je daarvoor nodig? Want ik heb een businessopleiding gedaan. Mm-hmm. Helemaal niks met lesgeven. Nou ja, en dan gaat het rollen. Oh, je moet dit certificaat hebben. Oké, hoe krijg je dit certificaat? Nou, ga je zoeken. Dat heet dan een TEFL-certificaat. Mm-hmm. Dan moest ik daar een 120 uur cursus voor doen.
Oh, ja.
Nou, waar kun je dat dan doen? Oké, zijn online cursussen? Kan dat ook hier? Zou ik naar Ierland moeten? Of zou ik naar Engeland moeten? Maar je kon het ook online doen. Dus dan ga je een beetje vergelijken. Ja, er zijn ook bedrijven die het dan verkopen, maar dan is het gewoon heel duur. Maar dan koop je eigenlijk gewoon een certificaat. Mm-hmm. Ik denk, ja, ik wil ook wel weten hoe ik les moet geven. Want ik ben wel zo iemand, ik voel me dan niet gemakkelijk als ik niet weet. Als je iets doet waarvan je weet dat je het niet goed kunt.
Ja,
weet je wel?
Precies. Ja.
Dus voor mezelf wilde ik ook wel weten hoe je dan les moet geven. Dus dat was dan eerst een cursus zoeken.
Ja.
Ja, certificaat behalen, daar tijd voor inplannen. Nou, wat heb je nog meer nodig? En dan krijg je echt een waslijstje van dingen die je nodig hebt voor een visum, werkvisum in China.
Mm-hmm.
Ja, en dan ben ik het lijstje gaan afwerken. En terwijl je het lijstje afwerkt, komen er nog 20 vragen. Mm-hmm. Want wat doe je met verzekeringen? Moet ik me uitschrijven? Moet ik gewoon heel veel vragen waar je niet over nadenkt. Wat moet het met een zorgverzekering? Wat gebeurt er als ik... met mijn adres, waar sta ik dan ingeschreven in Nederland? Moet ik nog belastingen betalen, weet je wel?
Ja.
Dus er zijn 100.000 vragen eigenlijk.
Ja, je hebt dus eigenlijk gewoon heel goed voorbereid.
Ja, dat wel.
Je had al een doel, jouw doel was dus naar China.
Ja, ja.
Dat is dan je einddoel. Ja. En dan, oké, wat heb ik daarvoor nodig? Dat je gebruikt al de stappen.
Ja.
En je stelt ook, je hebt dan ook de juiste persoonlijke vraag wat je moet weten. Dus je hebt je gewoon heel goed voorbereid. Dat is toch hartstikke mooi.
Ja. Maar het is wel, het is zeker niet zonder tegenslagen geweest.
Want... Nee, dat geloof ik graag. Maar wil je dat hebben?
Want het klinkt natuurlijk achteraf gezien, denk je van, dat heb ik me voorbereid. Maar ik heb me tijdens het voorbereiden wel 20 keer afgevraagd, is dit wat ik wil? En met mijn handen in mijn haren gezeten, want... De ene website zegt dit en de andere website zegt dat. En het Chinese consulaat is niet te bereiken. En dus, ik ben ook wel iemand die gelooft in dat het leven zich ontvouwt. En dat er dingen op je pad komen.
Ja.
Dat je het niet te veel moet dwingen. Met sommige dingen moet het soms wel. Want als je dan die tegenslagen krijgt, dan kun je denken, oh, misschien is dit niet het ding wat ik moet doen. Is het ook een soort van, je moet er ook niet bij weggaan of zo. Snap je wat ik bedoel?
Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja. Want tegenslag kun je altijd krijgen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je
dan
gefaald hebt, wat dan ook.
En
dan zou je dus kunnen denken van, oké, wat is er dan wel mogelijk? Welke weg zou ik dan wel in moeten slaan? En wat jij dan zegt, niet bij weglopen. Nee, want als je er bij wegloopt, dan... dan ga je dus niet je doel, je droom zeg maar volgen.
Ja, dat is ook, zoals ik zei, het was daarvoor al 2 keer dat er iets op mijn pad kwam. Mm-hmm. Dat ik ook zo'n gevoel had, als ik het nu niet doe, blijft het me achtervolgen tot ik het een keer een kans heb gegeven.
Ja.
En dat heb ik wel, dat gevoel heb ik wel heel sterk gehad. Ik dacht, ja, ik moet er gewoon wat mee doen.
Ja.
Want anders blijft het terugkomen en dan blijft het altijd zo'n vraag.
Ja.
Ja, dus ik heb daar wel echt toen in vastgebeten van ik ga dit doen.
Ja.
Maar het is zeker niet makkelijk geweest.
Nee. Ja, heel mooi dat jij dat ook zegt. Hè, dat het ook heel goed is om te weten van jij hebt een doel gesteld, China.
Ja.
Ja, je hebt je daar heel goed op voorbereid, als ik het goed heb hoor.
Ja.
Dat je hebt gekeken, wat is er nodig? Welke stappen moet ik hebben? En dat is dan ook zelf doen. En dat is dan niet dat het alleen maar goed gaat. Nee, je hebt dus ook wel tegenslagen gehad.
Ja, een voorbeeld. Het idee al allemaal voorbereid. Ik was bijna afgestudeerd. Toen uiteindelijk heb ik mijn scriptie ingeleverd. Dat ging allemaal een beetje tegelijk, zeg maar. Mm-hmm. Het afstuderen en plannen voor China. Want ik wilde eigenlijk afstuderen en dan hup, in 1 keer naar China, zeg maar. Dat was het idee.
Dat was jouw idee.
Ja, dat was het idee, ja. Ik had eerder in mijn opleiding iets gemist, een toets gemist. Dus die moest ik later nog afmaken. En dat kwam in de knoop met de deadline voor het afstuderen en wanneer ik mijn diploma zou krijgen. Dus ineens was mijn diploma-uitreiking later.
Mm.
Dus ik had de baan, ik had bijna alles voorbereid, zeg maar. Ik kon een visum aanvragen. Maar ja, toen kon ik ineens niet weg, want ik moest nog een paar maanden wachten op mijn diploma die ik nodig had om mijn visa-aanvraag te doen. En dat was, ik had de toets, was 2 dagen voor de echte diploma-uitreiking, zeg maar. Maar het was een hele makkelijke toets, dus ik wist dat ik hem zou halen. Dus ik heb echt gesmeekt bij mijn opleiding van, kan ik niet eens iets van een surrogaat diploma krijgen bij de uitreiking, maar dat ik het in ieder geval heb, weet je wel. Nee, ik moest wachten. Ik moest 3 of 4 maanden wachten. Nou ja. Dus ik was weer helemaal voorbereid om te gaan. En toen kreeg ik een belletje van de school. Oh ja, de persoon die je zou vervangen, die blijft nog even.
Toen moest je nog even
nog een paar maanden wachten. Toen op een gegeven moment, de 2e keer dat ik weg zou gaan, ik had een afscheidsfeestje georganiseerd. Ik had alles voor elkaar. Ik zou naar Oostenrijk gaan en dan daarna terugkomen en dan het vliegtuig naar China pakken. Dat was het idee. Dus op de dag van mijn afscheidsfeestje krijg ik weer een belletje van de school. De regels zijn veranderd, dus we weten niet of we een visum voor je kunnen aanvragen in China. Dus je kunt niet komen.
Ach.
Dus op de dag van mijn afscheidsfeestje moest ik iedereen gaan opbellen. Nou, ik blijf nog even, jongens. Ik ga nog niet weg. Nee.
Yeah.
Dat je ook denkt, gaat het ooit nog gebeuren? En toen ben ik dus gaan nadenken en met die vriend gaan praten van, ja, wat zijn de andere opties? Hij bleef wel zeggen van, het is heel makkelijk om hier een baan te vinden.
Mm-hmm.
Dus kom maar gewoon op een toeristenvisum, want het is heel makkelijk. Ja, je gaat naar een land waar je wil wonen en je hebt geen werk. Dus dat is allemaal, kan ik mijn toeristenvisum dan wel omzetten? Mag dat allemaal wel? En hoe werkt dat dan? En heel veel extra vragen weer, terwijl je al op het punt was om weg te gaan.
Ja.
Weet je wel? Dus dat ik echt weer met mijn handen in mijn haar heb gezeten van, is dit dan een teken om niet verder te gaan? Moet ik dit wel doen? Maar ja, dat ik op een gegeven moment toch, ik ga het gewoon doen. En toen ben ik dus, heb ik een, ik denk van die school, nou stik er maar in, dan zoek ik het zelf wel uit.
Mm-hmm.
Dat ik toen een toeristenvisum heb aangevraagd, alle documenten zelf heb geregeld. Ik ben 3 keer naar Den Haag geweest, want je moet naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan moet je nog naar het consulaat. Want al je documenten die je in Nederland hebt, je verklaring omtrent gedrag, omdat je met kinderen gaat werken.
Ja.
Dan, dat is ook een criminal background check. Die moest je dan ook voor überhaupt gewoon een visum in China.
Mm-hmm.
Je moet je diploma, al die documenten en mijn certificaat van de cursus, moet allemaal gelegaliseerd worden. Dus je moet eerst naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en dan moet je nog naar het Chinese consulaat. Dat moet wel in het land gebeuren waar het document officieel is. Dat document moest ik in Engeland laten legaliseren. Dat moet je weer laten opsturen, maar omdat het een officieel document is, moet je dat met een hele dure post opsturen. Dus er kwamen weer allemaal extra kosten en dingen bij.
Ja, en hoe lang heeft dat in totaal geduurd?
Een jaar. Alles bij elkaar. Het wachten,
alles bij elkaar.
Uitstellen. Ja.
Oké, en dan kon je pas echt na een jaar kon je dus gaan. Maar dat heeft wel jou geleerd om te weten dat, nou ja, het zijn dus hele kleine stapjes, maar ook het Ja. Je kan altijd iets tegenkomen, maar alles is mogelijk. Toch?
Nou, het heeft mij heel erg geleerd. Ik dacht altijd dat ik iemand was dat als het moeilijk werd, dan geef ik het op. Mm-hmm. Weet je wel? Ik dacht altijd dat ik zo'n persoon was.
Zo was jij?
Ja, dat naar mijn gevoel dat ik dat was. Van dat ik eigenlijk nooit echt een doorzetter was of zo. En dat heeft mij wel laten zien van, ik kan wel echt voor iets knokken. Ik kan wel echt, ik ben wel ook iemand die dan, als ik iets wil, dat ik het dan ook doe. En dat ik het dan, zelfs als het moeilijk wordt, het nog doe.
Ja.
Dus dat heeft wel een soort, geeft je een soort confidence boost van, ik kan het toch wel. En dat het grappige eigenlijk, dat ik nu eigenlijk, alleen omdat we dit gingen opnemen, dat ik er nu weer over nadenk hoe moeilijk die periode was. Mm. Maar dat ik eigenlijk daarna nooit meer erover na heb gedacht hoe moeilijk dat eigenlijk was. Je vergeet het weer.
Ja, nou jij zegt dat het niet makkelijk is geweest. Je hebt het wel gedaan, hè?
Ja.
Je hebt het wel gedaan.
Ja, en dat is, dat zeg maar, we zijn best wel goed, denk ik, in het vergeten van een bepaald leed. En dat het bij dit soort dingen dan wel mooi is om aan terug te denken van, het was heel moeilijk, maar ik heb het wel gedaan.
Ja, ja. Voor jou was het op dat moment, als je terugdenkt, denk je dat, oh, wow, maar...
Ja, maar daarna denk je er niet meer zoveel aan.
Nee, je doet het gewoon. Dat is waarschijnlijk ook met alles zo. Wat nieuw is, vind je niet gemakkelijk.
Ja.
Ik denk ook vaak, dat denk ik dan hoor, van als je juist erbij stilstaat, dan krijg je twijfels of je denkt dan, kan dat niet.
Ja.
En als je het gewoon loslaat of laat gaan, denk je het gewoon doen. Want je bent op een gegeven moment, ik bedoel, het is even jaren geduurd, maar zonder na te denken ben je toch bezig gegaan van, wat heb ik allemaal voor nodig?
Ja.
Maar dan heb je dan een jaar over gedaan en dan ga je die reis maken.
Ja.
Wat dan?
Nou, dat zal ik je vertellen. Zo. Want dan klinkt het allemaal zo van, ik heb dit gedaan en nou gaat het allemaal goed zijn.
Mm-hmm.
Maar dat is het niet. Want ik zat... ik zit dan... Ik weet nog heel erg dat ik in het vliegtuig zat.
Ja.
En dat toen ineens de paniek insloeg van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
Okay,
waarom wilde ik dit ook alweer? En je laat alles achter wat eigenlijk vertrouwd voelt. En je gaat naar een plek waar je niks kent. Dat ik toen echt wel heel erg bang ben geweest.
Ja, maar je stapt... wat veilig was. Je stapt dus uit je comfortzone.
Ja. Maar daarvoor was ik alleen maar bezig met, ik moet dit document regelen, ik moet dat document regelen, ik moet dit allemaal. En dan ben je een lijstje aan het afwerken. Je bent nooit, ik heb toen nooit stilgestaan bij hoe voelt het nou eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat ik echt in het vliegtuig zat. En dat ik ineens heel erg bang en verdrietig en allemaal emoties kwamen er over me heen die ik eigenlijk de maanden daarvoor had genegeerd.
Nee.
Dus,
het is ook spannend, hè?
Ja. Ik ben toen eerst van Nederland naar Bangkok gevlogen. Toen heb ik vier dagen nog in Bangkok doorgebracht voordat ik naar Kunming ging.
Okay.
Waar ik dus gewoond heb.
Kunming heette?
Ja, dat is de Chinese stad, Kunming. Mm-hmm. Dat ik in Bangkok aankwam, dat ik nog weet dat ik mijn moeder heb gebeld. Na even een beetje zo wat rust, dat ik tegen me zei, waarom wilde ik dit ook alweer? dat deed mijn moeder ook nog heel goed. Die zei van dat ik zo opbelde, dat ze ook dat voelde van mijn kant. Een soort van twijfel. Dus toen is er inderdaad wel heel veel twijfel geweest. Maar ik moet wel zeggen dat ik, toen ik eindelijk in China was, dat het als een soort spanning van me afgleed.
Opluchting,
of zo. Ja. Het was echt een hele erg
opluchting. Ja, was het een soort thuisgevoel voor jou dan?
Niet thuis, maar het was een soort bruisend, spannend, leuk. Mm. Want je hebt een idee van hoe het gaat zijn.
Ja.
Maar het is toch heel anders. Je voorstelling is altijd anders.
Ja.
Want ik weet nog, toen ik naar Mallorca zou gaan, naar Spanje, dat ik zoiets had, wat moet ik hier? Ik wilde niet per se daarheen. Het was ook niet mijn eerste keuze, maar ik was daar ingedeeld.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, ik weet niks daarover. En volgens mij ga ik het helemaal niet leuk vinden. En je maakt helemaal een idee van hoe iets gaat zijn. Maar het is toch altijd anders.
Ja.
En dat is wel... Ja, het heeft bij mij dat een gevoel wat elke keer terugkwam. Dus toen ik naar Oostenrijk ging, toen ik naar Mallorca ging, toen ik naar China ging en ook toen ik weer terug naar Nederland ging.
Okay.
Dit gevoel is altijd bij alle vierde keren hetzelfde geweest. Het voelt als een zwart gat. Want je kunt je niet voorstellen hoe het gaat zijn. En je kunt alleen maar enge dingen bedenken. Je kunt alleen maar je angsten, die nemen je over, zeg maar.
Ja.
Je kunt je er geen voorstelling bij maken. En dat is eng. Mm. Want je weet niet hoe het gaat voelen. Ja, eigenlijk net alsof je op een hoge springplank staat. En dat je over de randjes staat te kijken. Je weet niet
en je weet niet wat er gaat gebeuren.
Nee. En je denkt van, het gaat heel eng zijn als ik spring. En het is heel... Ja, ik kan niet springen. Het is te hoog. En ik durf het niet. Echt dat gevoel. Alsof je op een randje staat. Op een heel hoog randje. En je moet er vanaf springen in het water. Ja, ik weet niet hoe je het moet omschrijven. Het is er. Maar als je uiteindelijk springt, dan vergeet je dat gevoel weer. Dan is het veel minder erg dan je eigenlijk dacht.
Ja, precies. Je moet al even eroverheen stappen. Ja. Hè? Even uit de comfortzone. Ja. Gewoon ervaren. In elk moment van het hier en nu weet jij niet wat er gaat gebeuren. Hoe jouw dag eruit gaat zien. Waar je ook bent natuurlijk. Maar dan kom je dus aan daar.
Ja.
En had jij dan met een vriend afgesproken? Dat is wel heel fijn, hè?
Ja, zij kwamen mij ophalen van het vliegveld.
Ach, ja.
Dus dat was echt geweldig en zo fijn om ze weer te zien.
Dat snap ik.
Ik weet nog wel dat we toen van het vliegveld reden en dat alles mooi was. De lampjes, de lantaarnpalen, de snelweg, de breedte van de snelweg, de andere auto's op de snelweg. Dus zeg maar de meest... Normale dingen waren mooi en spannend en leuk. Dat ik weet nog de dagen daarna dat ik over straat liep. De straten waren mooi, de tegels waren mooi, de bomen waren mooi. De supermarkt was mooi. Weet je wel, alles was mooi en alles was interessant.
Ik kan me voorstellen als je dus ergens komt in een land waar je nog nooit geweest bent. Dat je echt alles mooi, inspirerend. Ja,
ja. Ja. Dan hebben ze van die hele kleine winkeltjes. En er zit echt heel veel spul in, troep. Met bijvoorbeeld pennen of andere dingen voor in het kantoor, weet je wel. En dat zit dan allemaal heel dicht op elkaar gestouwd. En een heel klein winkeltje. En dat is iets waar je... normaal voorbij zou lopen als het je eigen land is. Maar daar was het zo daar van, is het dan, een winkeltje dat ik heel graag daar naar binnen wilde, weet je wel.
Dat weer anders en speciaal of zo.
Alles is speciaal. Ja. Dat was...
En dan ben je daar en dan word je waarschijnlijk even rondgeleid en alles. Ja. En had je daar dan ook al een appartement? Of,
Ik heb eerst een maand bij die vriend van mij gewoond.
Okay.
Ja, ja.
Dus ja, dat is wel over... fijn. Dat je gewoon even bij iemand wat vertrouwd is kan wonen.
Ja. Ja. Ik heb ook een hele zachte landing gehad in China, moet ik zeggen.
Een hele zachte landing?
Ja. Dus zeg maar, ik kwam daaraan. Ik kende al iemand. Iemand waarbij ik me vertrouwd voelde.
Ja.
Ik kon in zijn appartement wonen. Mm-hmm. We hadden het gezellig. Hij stelde me voor aan zijn vrienden. Ik had gelijk al een netwerk. Ik had gelijk al een plek. Het begin was heel fijn ervaren.
Ja.
Heel fijn. Ja.
Het was zeker heel fijn dat je dan een warme... Welkom. Ja, je wordt gewoon warm verwelkomd, zeg maar.
Ja,
je komt in een warm, warm bedje,
Dat
noemen ze dat.
Bijna wel,
Dat is wel fijn. Dus dan heb je daar een maand bij hem gewoond.
Ja.
Je bent toen daar ook natuurlijk gaan regelen voor een appartement of een werk. Had jij, hoe zag jouw leven er verder uit in China?
Ik heb dus eerst één maand gewoon eigenlijk bijna niks gedaan. Gewoon een beetje de stad verkennen. Ja, een beetje met die vriend van mij afspreken. En hij moest uiteindelijk wel gewoon werken. Maar dan ging ik lekker de stad in. Dus dat was heel fijn. En toen uiteindelijk ben ik inderdaad een baan gaan zoeken. Want die vriend van mij zei van... het is heel makkelijk om een baan te vinden. Dus ik denk, oké, is goed. En ze hebben daar grote WeChat groepen. Dat is een beetje zoals WhatsApp bij ons.
Oh, okay.
WeChat. Yeah. Ja, maar dan hele grote groepen met wel 500 mensen erin.
Ja,
en er was dus ook één groep voor mensen die een baan zochten in lesgeven.
Mm-hmm.
Dus ik was toegevoegd aan die groep. En ik zeg, jongens, ik ben Eline Schaap. Hier kom ik vandaan. En dit heb ik geleerd. Ik zoek nog een baan. Wie kan me helpen? En binnen... 2 uur had ik 12 berichten van recruiters en mensen die daar dus iemand voor zochten, scholen.
Yeah.
Toen ben ik op 2 gesprekken geweest en de volgende dag had ik een baan.
Dat gaat heel snel, dat is hier wel heel anders.
Echt heel snel gegaan.
Wow.
Want ze stonden daar toen ook zo te springen om buitenlanders die daar de Engels les konden geven.
Oh,
dus, en er zijn ook heel veel scholen die niet heel erg... stabiel zijn, die niet zo goed de visa regelen en waar je dus ook een beetje op moet passen, want anders werk je straks illegaal, weet je. Dus dat is ook niet fijn. Dus ik was wel echt op zoek naar iets waar ze echt een visum konden bieden en waar ik me veilig voelde, zeg maar.
Ja, snap ik.
En toen zijn ze begonnen met het regelen van mijn werkvisum. En zo is dat gegaan.
En zo is dat, ja.
En toen, ik ben toen bij een best wel fijne school gekomen. Een hele grote school met verschillende campussen in de stad. En ook in andere steden in China.
Okay.
Dus het was een heel grote corporatie eigenlijk. Mm-hmm. Met veel verschillende mensen. Dus die konden je ook heel goed helpen met het visum. Mm-hmm. Met een huis zoeken. Ze hebben mijn bankrekening voor me geopend. Ze hebben mijn telefoon niet aangesloten. En dus ik heb echt heel veel hulp gehad bij al deze dingen vanuit de school.
Wat fijn. Ze zijn heel behulpzaam.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Dat was echt heel fijn.
Ja.
Ja. Ja, ik heb er 2 jaar gewerkt bij die school. En uiteindelijk ben ik het wel eens met bepaalde negatieve dingen over de school.
Mm.
Maar het zijn meer ook negatieve dingen over het algemeen over trainingsscholen in China.
Ja, waar dan ook niet, hè? Of ik denk overal wel. Ja.
Dat er veel stress is, maar dat er veel druk is.
Ja. Ja. Of sorry, ik onderbreek jou. Maar,
nee, maar niet.
Want je hebt er 2 jaar gewerkt. Ik vraag me af, want maar sprak jij dan ook Chinees?
Nee.
Oh, dat niet.
Ik sprak echt geen woord Chinees. Okay. Ik wist 3 zinnetjes. De ene was hallo. De volgende was hoe gaat het? En de derde was ik hou van jou. Oh, ik denk, daar kan ik vast wel vrienden mee maken met deze zinnetjes.
Ja.
En,
dat was ook niet, maar ze praten natuurlijk ook over het algemeen wel veel Engels, of niet?
Ligt aan de stad. Ja, als je naar Shanghai gaat, spreekt bijna iedereen Engels overal. Naar Beijing ook wel, maar Kunming, waar ik woonde, niet.
Maar het was geen obstakel voor jou geweest dat je... Nee,
niet heel erg. Zeker niet als je internet hebt, want ik had dus gewoon een vertaalappje als ik iets moest hebben in de winkel.
Ja,
dan typte ik het in het Engels en dan kwam het er in het Chinees uitrollen. Dus op zich denk ik dat in deze tijd dat soort dingen niet echt een probleem hoeven te zijn.
Nee.
Ja. Natuurlijk, je mist de connectie tussen mensen als je via een telefoon praat. Bepaalde dingen regelen. Uiteindelijk, zeker omdat ik ook al een netwerk had. Mm-hmm. Dus via die vriend van mij. Waarin mensen ook Chinees spraken. Dus ik kon altijd iemand vragen. Ja.
Oh, ja.
Dus dat is niet zo'n probleem geweest.
Nee.
Maar ik wilde natuurlijk heel graag Chinees leren.
Ja, dat snap ik. Maar er zijn zoveel tekens, hè. Het uitspraak is ook volgens mij niet echt makkelijk.
Nee, nou ja... Dat was dus ook een reden waarom ik het wilde leren. Ik was uiteindelijk geïnteresseerd in talen. Dus ik denk, als ik Chinees kan leren, dan kan ik alles. Yeah. Dat was mijn gedachte toen. Het viel me eigenlijk heel erg mee, de taal. Ja, het was helemaal niet zo lastig als mensen het laten lijken. Natuurlijk zijn er heel veel karakters.
Yeah.
Maar lang niet alle karakters gebruik je in een dagelijks leven. En hetzelfde voor woorden die je moet leren. Het enige wat niet zo makkelijk was, de tonen, de uitspraak inderdaad.
Ja.
Maar dat is ook iets wat je blijft oefenen en uiteindelijk komt het in je systeem. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. Je hoeft geen werkwoorden te vervoegen. De woorden zijn vrij simpel ook.
Okay.
Het zijn niet hele lange woorden. Het zijn vaak maar 2 medeklinkers, 3 medeklinkers. Het zijn maar hele korte stukjes. Bijvoorbeeld... ik hou van jou. Dus dat zijn allemaal de blokjes.
Oh.
Hele korte stukjes.
Ja, die hebben geen lange zinnen of zo.
Nee, het valt best wel mee. Het viel me heel erg mee om Chinees te leren eigenlijk.
Ja. Los van het lesgeven Engels, hè, wat heb jij nog meer in die 2... Nou, je bent 3 jaar geweest.
Ja.
Wat heb je nog meer in die 3 jaar gedaan? Ik neem aan dat je niet alleen maar hebt gewerkt in China.
Nee, natuurlijk. Het werken was voor mij eigenlijk meer een iets om mijn droom te kunnen... Hoe noem je dat? Laten uitkomen om Chinees te leren. Dus het ging me meer om wat ik daarnaast deed. Dus dat was vaak de stad leren kennen of naar andere plekken wandelingen maken of reisjes maken binnen China vaak nog. Dus ik was vaak bezig met, ik hield heel erg van fietsen. En ik was veel bezig met nieuwe vrienden ontmoeten, naar feestjes gaan. En eigenlijk gewoon een combinatie van alles en nog wat eigenlijk.
Ja, het werken en gewoon ook het genieten en ontdekken wat China
veel
allemaal...
Eten.
Lekker
eten.
Ja, wat want het eten, hoe is het eten daar? Want kijk, hier hebben wij in Nederland, hebben we dan een Chinese restaurant. Maar dat is volgens mij heel anders daar eten dan hier.
Ja, je hebt daar natuurlijk, China is ontzettend groot.
Mm-hmm.
En ze hebben ook binnen het land heel veel cultuurverschillen qua eten en wat ze lekker vinden. Dus bijvoorbeeld in het noorden van China of de koudere gebieden van China eten ze meer dingen gemaakt van bloem. Dus meer noedels of ze eten meer brood en dat soort dingen. Maar in het zuiden, waar ik dus woonde, eten ze meer rijst. En noedels gemaakt van rijst. En wat lichtere dingen houden ze helemaal niet zo van brood en al dat soort dingen.
Oké, dat verschilt dus echt waar je dus bent.
Ja, ja. Dus ook qua porties. In het noorden zijn vaak, heb je minder verschillende dingen, maar gewoon grote porties. In het zuiden heb je heel veel kleine dingetjes. Heel veel verschillende gerechtjes.
Porties, ja.
Het is heel lastig uit te leggen wat nou Chinees eten is. Want het is zo ontzettend veel.
Ja.
Dat zelfs in die tijd dat ik daar ben geweest, in 3 jaar, heb ik lang niet alles gegeten.
Nee.
Wat er te eten valt.
Wat is jouw lekkerste gerecht die jij daar hebt geproefd, zeg maar?
Ik denk dat het niet echt een gerecht is, maar meer een manier van eten.
Oké.
Dus wat ik het leukst vond, was om met een grotere groep vrienden naar een restaurant te gaan. En dan hebben ze van die grote ronde tafels. En dan bestel je allemaal verschillende gerechten.
Oh ja, dan dus, eet je dat met z'n allen zo.
Ja, dus je doet meestal, tel je ongeveer 1 gerecht per persoon.
Mm-hmm.
Maar je deelt alle gerechten met elkaar. Dus hoe groter je groep, hoe meer verschillende dingen je kunt eten.
Oh ja,
dus dat vond ik altijd heel leuk. Want zeker als je dan aan die ronde tafel zit, je kunt met mensen tegenover je praten, maar ook met de mensen naast je.
Mm-hmm.
Ja, het is heel erg een hele gezellige manier van samen eten.
Ja,
dus dat niet echt één gerecht, maar gewoon het uit eten gaan met een groep vrienden.
Dat is eigenlijk wel het mooiste ervaring, zeg maar, qua eten. Ja, waar jij dus van houdt. Ja.
Want in China staat het eten echt heel centraal, zeg maar.
Ja.
Veel feestdagen, Chinese feestdagen. Het gaat ook gewoon om het eten, om het samen zijn.
Ja.
En dat vond ik wel echt heel leuk.
Dat is wel mooi, heel gezellig ook.
Ja.
Dat is ook een beetje hun cultuur, dat samen eten zijn. En,
ja, zeker wel.
Ja.
Ja. Vaak ook met grotere groepen samen eten.
Mm-hmm.
Ja, dus bijvoorbeeld, nou ja, wat we hier dan wel veel hebben, als je met een vriend ergens heen gaat, dan zeg je, oh, zullen we even een koffietje doen? Ja, is goed. En met anderen, met veel van mijn Chinese vrienden was het vaak, zullen we gaan lunchen? Zullen we gaan avondeten samen? Ook hebben ze daar wel koffiecultuur natuurlijk. Hebben ze nu overal. Het overal. Dus ik ging ook wel met hen koffie drinken. Maar vaak was het wel
gewoon lekker lunchen of lekker eten samen. Ja,
ja.
Oh, gezellig. Ja. Ja, dus dat is een combinatie dan van werken en...
Ja, want het was wel leuk. Ik gaf dus les op een trainingsschool. Dus wij hadden eigenlijk wel bijzondere werktijden. Ik was op maandag en dinsdag vrij. Dat was mijn weekend. En dan op de doordeweekse dagen werkte ik van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. En dan op zaterdag en zondag werkte ik van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's middags.
Lange dagen ook.
Ja, zeker, zeker. Dus dat waren wel bijzondere werktijden.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het juist wel lekker was. Want je leeft eigenlijk om de drukte heen.
Oh.
Want China is natuurlijk heel druk.
Ja.
En iedereen heeft hetzelfde werkschema.
Ja.
Maar ik heb dus heel weinig van die drukte ervaren. Omdat ik altijd in het weekend werkte waarop het heel druk is.
Mm-hmm.
Mijn weekend waren de drukste dagen voor de meeste mensen. Maandag en dinsdag.
Mm-hmm.
En overdag kon ik lekker van de stad genieten. En dan 's avonds mijn werk doen.
Want
eigenlijk wat ik ideaal vond aan deze manier van werken, was dat ik het werk, het lesgeven, was voor mij niet het ding wat ik wilde doen. Dus ik had vroeg op de dag, had ik alle energie om de dingen te doen die ik leuk vond om te doen.
Mm-hmm.
Dus Chinees leren, de stad verkennen, met vrienden koffie drinken of gezellig ergens heen gaan. En dan in de avond moest ik nog even werken.
Oké, in de avond. Dus de kinderen gaan 's avonds naar school.
Want ik werkte bij een trainingsschool. En dat betekent dat...
Bij een?
Trainingsschool.
Oh, trainingsschool, ja.
Ja. Dus dat is bijles voor de kinderen.
Jij kwam nog wel bij hen thuis of zo?
Nee, ze kwamen wel bij ons. Maar je hebt in China heel veel scholen die extra les geven. Dus de kinderen gaan al naar school de hele dag. En daarna in de avond...
Moeten ze avond ook nog...
En dan is het vaak voor Engels en wiskunde en Chinees en van alles en nog wat. Dus de kinderen zijn de hele dag...
Maar gaf jij dan 1-op-1 of...
Nee, ik werkte bij een school waar we vrij kleine groepen hadden. Dus 6 kinderen meestal.
En hoe oud waren die kinderen dan?
Van allerhande verschillende leeftijden. De meeste waren tussen de 3 jaar en de 6 jaar oud.
Ach.
Ja, dat is echt klein.
Hoe was dat voor jou? Hoe heb je dat...
Ik ben nooit echt heel erg fan van kinderen geweest.
Nee.
Dus ik denk dat mijn ouders ook heel verbaasd waren toen ik dat ging doen.
Ja, nou, je zegt van, nee, je was al bevelen geweest van kinderen. Hoe heb je dat ervaren dan? Hoe was dat voor jou?
Ja, viel eigenlijk best wel heel erg mee. Ik ben wel iemand die heel erg energiek is. En ik hou ook van lekker gek doen. En ik kon daar heel erg mijn energie in kwijt. Ja,
kinderen ook, hè?
Ja, daarom. Ik kon het heel goed gezellig maken in de klas, zeg maar. Ja. Want we konden allemaal leuke spelletjes doen. En het was gezellig en lekker gek doen met z'n allen. Dat was echt heerlijk. Maar je hebt natuurlijk ook een gedeelte... Ja, hoe hou ik de klas rustig, zeg maar? Of hoe zorg ik dat de regels duidelijk zijn? Ja. En ik denk dat ik daar wel meer moeite mee heb gehad.
Hmm.
Ja. Om echt te zeggen van, dit zijn de regels. En, want als je dat goed doet, het managen van je klas... dan is het lesgeven ook niet meer zo heel moeilijk. Ik vind dat zelf... Dat is wel iets wat mij niet altijd makkelijk afgaat, zeg maar. Dat soort, het managen van zo'n klas. Dus dat is wel... Dat heeft mij wel wat moeite gekost.
Dat heeft heel moeite gekost, ja. Dan heb je dat 2 jaar gedaan, hè, met kinderen werken.
Ja.
En dan maak je een ander besluit.
Ja, klopt. Ik merkte op een gegeven moment dat... het lesgeven is nooit mijn droom geweest. Het was nooit het ding wat ik wilde doen.
Mm-hmm.
En in het begin was alles nieuw. En dan ben je iets nieuws aan het leren. En dan is het allemaal helemaal prima. Maar op een gegeven moment kom je in een soort... routine weer te zitten.
Mm-hmm.
Want je doet het elke dag. Uiteindelijk heb je een manier van werken. En dan weet je wat je moet doen. En dan ligt de druk ook hoog. Dus je moet gewoon doorgaan de hele tijd. En dat is op een gegeven moment... Ja, ging het wel steeds meer... Nam het steeds meer van mijn energie, zeg maar. Ik kreeg er op een gegeven moment geen energie meer van. Maar het was elke dag gewoon... Ja, dat ik geen zin had om naar werk te gaan. Dat ik echt tegenop ging zien. En best wel steeds vervelender werd, zeg maar. Als je in je werk iets doet wat je niet voldoening geeft...
Ja.
Dan neemt dat alleen maar je energie. Maar je krijgt er niks voor terug.
Ja.
Dus dat werd steeds erger, zeg maar. En de druk op educatie ligt ook erg hoog. Dus er kwamen ouders die verwachten dat een kind in een jaar Engels kon leren. Terwijl ze maar 1 keer in de week kwamen en ook thuis niet oefenden. Ja.
Oh ja, dan, ja.
Ja, en dan kregen wij dat over ons heen. Van waarom kan mijn kind nog geen Engels? Ja, ja, dat op een gegeven moment ging dat steeds meer zwaarder wegen bij mij, zeg maar.
Ja, ik kreeg daar geen waardering, geen waardering gevoel.
Nee. En ja, toen op een gegeven moment, toen was er natuurlijk corona.
Ja.
Toen hebben wij een hele tijd een tijdje thuis gezeten, een maand.
Mm-hmm.
Toen bestond het hele online lesgeven nog niet. Dus één heel jaar heb ik zonder corona in China gewoond.
Mm-hmm.
Daarna begon dat, toen wisten we allemaal natuurlijk niet wat het was. Toen moesten we in 1 keer thuis blijven.
Ja.
Maar er waren helemaal geen systemen nog van hoe gaan we hiermee om? Niemand wist wat het was. Niemand wist hoe lang het zou duren.
Nee, het was echt, nee, hadden we geen weet van. Ja.
Nee, en op dat moment heb ik echt een heerlijke tijd gehad eigenlijk. Dat klinkt dan heel raar, want we hebben het over iets. Maar het was heel fijn, want ik kon alles doen wat ik wilde. En ineens kon ik alle dingen doen die ik leuk vond. Dus ik had energie om nieuwe dingen te gaan leren. Ik had energie om bezig te gaan met sport. Ik had energie om meer Chinees te leren. Of allemaal van dat soort dingen die ik wel interessant vond.
Ja.
Waar normaal ik geen energie voor had. Want ik kwam meestal gewoon, dan ging ik naar het werk. Dan was ik klaar met werk, dan ging ik naar huis. En dan was ik eigenlijk zo moe dat ik wilde slapen. Ja. Weet je wel?
Ja, je krijgt denk ik dan de rust en de stilte. Gewoon om te voelen weer. Zo zeg ik het altijd. Want ik weet het ook bij coronatijd. Dat was echt... ik heb ook echt dingen gedaan waar ik eigenlijk niet aan had gedacht. Als podcast bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat heb ik ook in die periode gedaan. Dus ik kan me heel goed voorstellen.
Ja.
En wat heb je nog meer dan in het jaar... Is dat een jaar geweest?
Nee.
Want je hebt... Nee, korter hè. Want je hebt natuurlijk in die laatste jaar nog meer gedaan.
Ja, dat was dus... eerst thuis zitten en daarna gingen we wel weer aan het werk. Eerst online en daarna weer offline. En toen merkte ik echt dat ik weer terugging naar de school. Dat het echt steeds moeilijker werd.
Moeite,
het ging heel erg aan me hangen en ik had nergens meer zin in. En alles wat me eerst blij maakte, maakte me niet meer blij. Tot het punt waar ik echt gewoon alleen nog maar 's ochtends mijn bed uitkwam.
Ja.
Ging werken en dan helemaal kapot was. Omdat het gewoon zoveel... mentaal zoveel van me vroeg, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat ik ook helemaal niet lekker in mijn vel zat. Dat ik op een gegeven moment ook naar een therapeut ben gegaan. En toen kreeg ik dus de uitslag van... je bent depressief.
Wow.
Ja,
Ja. En dat had jij natuurlijk niet door.
Nee, ik had dat, nee. Ik dacht depressief, dat ben je als je iets heel ernstigs hebt meegemaakt of zo, weet je wel. Ja. Dat heb je pas als je een hele moeilijke jeugd hebt gehad. Je bent pas depressief, of je mag pas depressief zijn als het echt slecht met je gaat of zo. En dat was wel een soort van verrassing of zo voor mij.
Ik ben bewust van,
hoe kan dat dan? Dus, hoe werkt dat dan?
Dus als je depressief bent, dan heb je eigenlijk nergens meer zin in. Dan heb je geen energie meer. En dat vertelde jij je vooral al natuurlijk. Ja. Oké, dan krijg je te horen dat je depressief bent. Ja. En dan?
Nou ja, dan probeer je dat een soort van op te lossen. Het was het moeilijkste om het te accepteren. Want ik dacht, nou, ik ben helemaal niet depressief. Dat is, weet je wel, dat... Nee, dat kan niet.
Hoezo?
Hoezo? Want ik heb toch niks ernstigs meegemaakt. En nou ja, dit was echt gewoon niet kunnen accepteren dat ik depressief mocht zijn, zeg maar. Mm. Want ik wilde sterk zijn en je wilde blij zijn. Want ik voelde me altijd juist een heel positief en blij persoon. En dan denk je van, ik mag niet depressief zijn. Dat het ook je heel lastig was om dat te vertellen aan mensen. Dat ik dat echt heel moeilijk heb gevonden om aan mijn ouders te vertellen. Want ik was bang van, ik zit zo ver weg. Wat als zij bang worden? Misschien denken ze wel dat ik gek ben. Of gewoon heel veel van dat soort gevoelens.
Ja, er gaan heel veel dingen door je gedachten door je. En hoe heb je dat aangepakt dan?
Sowieso professionele hulp gezocht. Ik heb echt heel veel steun gehad aan een therapeut waar ik wekelijks heen kon. In het Engels gelukkig. En zij had ook in het buitenland gestudeerd. Dus dat was heel fijn. We hadden een goede connectie.
Ja.
En dat heeft mij wel echt heel erg geholpen om daarheen te gaan. Mm-hmm. Dus zeker professionele hulp. En daar kwam ook steeds meer uit van, misschien komt het ook wel door wat je doet. Het werk, zeg maar. Dat het je niet gelukkig maakt. Maar dat vond ik heel moeilijk om te accepteren. Want dat was mijn basis in China. Dat was het ding wat een soort van veilig voelde.
Ja, want, werk en inkomen natuurlijk. Want
vast inkomen.
Je moet wel jezelf onderhouden.
Ja. En je hebt je visum, loopt via een bedrijf. Dus als jij niet bij dat bedrijf werkt, dan wordt jouw visum ook gecanceld.
Mm-hmm.
En als je geen visum hebt, dan moet je het land uit.
Ja.
Het was ook een soort stabiele basis voor mijn leven in China.
Mm-hmm.
Het was heel eng om dan te zeggen van, moet ik dat dan niet meer doen?
Wat moet ik dan?
Wat moet ik dan? Ja, wat moet ik dan? Naar een andere school? Ja, maar daar is het net zo. Daar heb je net zo die druk.
Ja.
En daar heb je dezelfde dingen, maar dan in een andere school.
Mm-hmm.
Weet je wel, dan doe je nog steeds Engels lesgeven, wat je eigenlijk liever niet wil.
Ja, was het dan iets voor jou waar je wel dacht van, wat maakt me dan wel happy? Wat kan ik dan wel gaan doen om toch inkomsten te genereren, zeg maar?
Ja. Ja, daar ben ik toen ook heel veel over na gaan denken. Wat wil ik wel en wat kan ik wel en hoe werkt dat dan? En er was gelukkig een vriendin van mij die evenementen organiseerde. Want eigenlijk was iedereen die ik kende was Engels docent. Omdat het gewoon een makkelijke baan is om te vinden in China.
Ja.
Dus dan is het ook, wat kun je anders? Er waren niet echt voorbeelden. Er was ook geen Google. Je kunt niet op Google zoeken. Nou, gelukkig had ik een vriendin die dus een eigen bedrijf had opgezet. Daar via dat evenement organiseerde. Zij was ook Nederlands. Zij heeft mij een beetje geïnspireerd om hetzelfde te gaan doen. Want ik deed naast mijn werk, organiseerde ik ook wel eens kleine dingen, kleine evenementjes. Of ik ging wel eens zingen ergens. Ja, dat was meer voor de bij om me echt, zeg maar, energie te geven.
Ja, ja.
Ja, dus toen ben ik over die mogelijkheid gaan nadenken. Kan ik misschien een bedrijf opzetten?
Ja, ik hoor je zeggen, je organiseerde zelf ook evenementen en je bent af en toe ook gaan zingen.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want het laatste jaar heb ik begrepen van jou dat je heel wat anders hebt gedaan.
Ja, klopt.
Of daarvoor dus, ook even terug te komen hoor.
Ja.
Jij noemde al dat jij een depressieve periode hebt gehad.
Ja.
Nou, je komt daaruit.
Ja.
Wat heb je dan daarna gedaan?
Ja. Nou, ik denk niet dat ik daar echt uit was toen ik zeg maar een stap ging maken.
Sorry
hoor. Nee, dat maakt niet uit. Maar dat is, ik dacht dat zeg maar als ik maar weg kon bij die school, dan zou dat mijn problemen oplossen, zeg maar.
Ah, okay.
Zou het alles oplossen, ja. Ja, toen ben ik dus bezig gegaan met het opzetten van mijn eigen bedrijf. Maar de regels veranderen vrij snel in China. Het opzetten van een bedrijf zoals die vriendin dat had gedaan, kon toen niet meer. Want ze hadden toen de regels veranderd. Omdat best wel veel mensen zo'n bedrijf wilden opzetten in één keer. Toen ben ik daarmee bezig gegaan, maar het lukte eigenlijk niet. Er zijn een paar maanden overheen gegaan om het te proberen. En op een gegeven moment dacht ik, ik geef het wel op, ik ga naar huis. Dit is het einde van mijn China-avontuur. Weet je? En ik kan me ook nog heel goed herinneren van dat ik op een gegeven moment dacht, oh, voordat ik naar huis ga, wil ik eerst nog een maandje reizen in China of zoiets. En dat ik toen bij mezelf dacht van, ja, maar dat is toch zonde. Ik woon nu in China. Mm-hmm. Waarom zou ik niet genieten van China terwijl ik er woon?
Ja.
En dat ik toen wel, nou ja, echt nog een extra boost kreeg om het te proberen, zeg maar. Om te blijven proberen andere manieren te zoeken. Nou, dat liep ook niet heel soepel eigenlijk. Het bleek gewoon niet te kunnen zoals ik dat wilde doen. Op een gegeven moment kreeg ik een belletje van die vriendin met haar bedrijf. En ze zegt, ik ga naar Nederland terug. Of ik haar bedrijf wilde overnemen.
Serieus?
Ja. Ja. Oh. Ja, ja.
Ja, dan komt toch alles wel een beetje. Op het moment dat jij dan denkt van, goh, ja, ik moet eigenlijk, ja. Ja, het is toch zonde als ik hier wegga. Mm. En dan krijg je een telefoontje van jouw vriendin.
Ja, ja. Wow. Dus toen hebben we dat in gang gezet. En dat is best wel goed gegaan uiteindelijk. Dus ik heb haar bedrijf overgenomen. Niet zozeer de werkzaamheden. Zij had een consultancybedrijf. Dus zij organiseerde culturele evenementen. Om zeg maar een soort brug te maken tussen Nederland en China.
Oh ja.
Dus dat ging dan echt over kunst en cultuur. Het waren hele mooie evenementen. Maar het lag niet helemaal. Ik wist niet zo goed hoe ik haar ideeën voort kon zetten. Hmm. Ze had een heel mooi concept. Ze had hele mooie evenementen. Maar ik kon niet diezelfde passie daarin stoppen. Dus op een gegeven moment, ik heb niet haar evenementen overgenomen, maar wel de structuur van het bedrijf, zeg maar.
Ja, precies. Maar dan loop je meer op vanuit jouw
En dan zaten we samen in het bedrijf, zodat ze nog een soort kans had om terug te komen naar China als ze dat wilde.
Ja.
Toen ben ik dat gaan doen. Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik aan het doen was. Ik ging overal maar wat proberen, dus evenementjes organiseren. Ik ging naar kleine cafés toe van, oh, hebben jullie nog mensen nodig? Dan organiseer ik hier een evenement. Zodoende, of ik ging mensen zelf uitnodigen voor mijn eigen evenementen.
Ja.
En toen had ik inderdaad meer vrijheid om echt te doen wat ik wilde.
Ja.
Ja, ja.
Wat mooi dus, hoor. Ik ben ook wel, ja, toch ben ik het wel ja, wat zeg ik nou, stoer, cool. Nee, omdat je het gewoon doet, hè.
Ja.
Je neemt een bedrijf over van je vriendin.
Ja.
En je doet het gewoon. Je gaat, nou, je organiseert het ook gewoon.
Ja.
En dus dat is wel iets van jezelf, wat je heel onbewust misschien gewoon daar, noem je dat talent of wat, want je kan het gewoon. Heb je er wel eigenlijk op dat moment wel stilgestaan?
Nee, maar dat is het ook. Dat vind ik dus wel grappig, want er zijn meerdere mensen die dan zeggen, oh, wat stoer dat je dat doet, wat cool dat je dat doet. En dat is hetzelfde met überhaupt naar China gaan. Dat heel veel mensen zeggen, oh, wat stoer dat je dat allemaal doet en je doet het maar gewoon even. Maar dat heeft voor mij nooit zo gevoeld. Mm. Weet je, ik vind het heel gek als mensen dat zeggen, want ik weet natuurlijk, ik ken al mijn angsten. Ik heb alles gezien. Ik heb al het huilen gezien. Ik heb al het bang zijn gezien. Ik heb al het twijfel gezien.
Hmm.
Ik heb me helemaal niet stoer gevoeld. Ik heb juist me heel erg bang en zwak en angstig gevoeld. Ja. Ook met het naar China gaan.
Hmm.
Want het klinkt van de buitenkant van, oh, dat doet ze even, maar dat was helemaal niet zo. En hetzelfde met dit bedrijf overnemen. Ik heb me juist vaak heel zwak gevoeld. Omdat ik dacht van, nou, toen het niet lukte, dat ik dacht van, ik geef het op. Weet je wel, hoe lang moet ik nog blijven proberen? Ik geef het op. En toen kwam dus dat op mijn pad van die vriendin van mij.
Ja.
Nou, daar heb ik heel erg geluk mee gehad. Maar dat was niet omdat ik zelf nou heel stoer was.
Niet stoer, maar wel dat je het, het komt op je pad.
Mm-hmm.
En je doet het gewoon.
Ja.
Zonder na te denken. Want wat moet ik nu?
Ja.
Het is zonde om terug te gaan. En dan komt dan iets op je pad. Ik denk dat het gewoon stroomt. Dat je gewoon doet.
Ja, zeg maar, ik heb ook toen ik de keuze, toen ik naar China ging, ook toen ik de keuze had om dat bedrijf over te nemen, ik had wel een stabiele backup plan, zeg maar. Een tweede plan. Toen ik naar China ging, toen zei mijn moeder op een gegeven moment ook van, ja, maar wat doe je nou als je het niet leuk vindt? En toen zei ik, nou ja, dan kom ik terug. In die zin was het vrij simpel. We denken altijd heel erg,
dan maak het je makkelijk, ja.
Ja, je denkt altijd heel moeilijk na.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, het alternatief is niet zo heel moeilijk. Als je het niet leuk vindt, dan ga je weer terug.
Ja.
En dat was hetzelfde met het bedrijf overnemen. Dat ik helemaal ging denken, heb ik dan wel geld? Hoe krijg ik een inkomen? Wat moet ik dan doen? Kan ik het wel? Is het wel veilig? Heb ik dan wel een visum? En dat ik toen dacht, En het is heel goed om over die dingen na te denken. Want ze komen. Ja. Het zal komen, weet je wel.
Het kan, het kan of niet. Je weet het niet. Ja.
Maar het is goed om erover na te denken. Ja. Het is helemaal niet fout om die angsten te hebben. Want ga die angsten maar hebben en ga er maar een antwoord op vinden. Dat is het een beetje. Mm. Want toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, maar wat als ik geen inkomen had? Ik had tijdens mijn baan als Engelsdocent heel veel gespaard. Want ik hoefde niet zoveel uit te geven. Dus ik had gewoon heel veel gespaard. Dus toen ging ik uitrekenen, hoe lang kan ik zonder geld? Als je dat weet, dan is ook de drukte wat minder op. Ik kon bijna een jaar zonder geld. Dus ik denk, nou ja, in het ergste geval leef ik een jaar zonder geld. Dus mijn geld op. Maar dan kan ik dan wat anders zoeken om weer geld te verdienen. Soms moet je het voor jezelf ook heel simpel maken. Het is niet alsof je niet bang bent. Ja.
Je mag het voelen inderdaad. Weet je dat?
Want het is niet zo dat ik dat zomaar heb gedaan en dacht van, het komt allemaal goed. Maar ik heb wel echt over dingen nagedacht en ik heb die angst ook gehad. Ja. En daar ook een antwoord op gegeven.
Ja. Nou, mooi dat je dat zegt. Mooi dat je dat ook zo uitlegt. Hè? Want ik zeg het wel zo van, wat cool, wat stoer. Maar inderdaad, het is ook wel mooi dat je het even meegeeft van, het is niet alleen maar... Nou, ik kan het overnemen en ik doe het even. Nee, je hebt er natuurlijk wel over nagedacht. En ik begreep ook dat je best ook wel veel gezongen hebt daar.
Ja. Dus dat, op een gegeven moment had ik die vrijheid. Er is vrij veel muziek in China. Dus live muziek hebben ze veel in restaurantjes en barretjes. Ook omdat de kosten daarvoor wat lager liggen dan bijvoorbeeld in Nederland. Je verdient er wat minder aan. Maar ik merkte dat ik zingen heel erg leuk vond. En ik was eigenlijk in Nederland altijd te bang om te gaan zingen. In China, dat is het lekkere als je ergens in een nieuw land bent. Niemand kent je. Je hebt geen achtergrondverhaal. Niemand weet waar je vandaan komt. Dus je kunt ook in één keer zeggen, ik ben een zangeres. En mensen geloven je. Want waarom zouden ze het niet geloven?
Oké. Toch? Maar volgens mij, jij kan ook echt zingen, hè?
Nou ja, het gaat steeds beter.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik vind dat je echt mooi kan zingen.
Dankjewel. Dankjewel.
Maar dat heb je dus gedaan in China?
Ja, op een gegeven moment was ik eigenlijk altijd aan het zingen. Gewoon rond mijn collega's en vrienden. Mm-hmm. Die zeiden, ga nou een keer naar een open mic. Maar ik was eigenlijk veel te bang. Mm-hmm.
Dus, dat zullen ze wel niet vinden.
Precies. Dus naar zo'n open mic. Er stonden 5 mensen wel geteld. Ik was hartstikke bang. Mm-hmm. Maar ik denk van, weet je wat? Stik er maar in, ik ga het gewoon doen. En ik vond dat zo leuk. En ik was helemaal aan het bruisen. Helemaal aan het... Ja, ik leefde helemaal op daarvan. Oh. En ook gewoon de reactie van mensen. En dat je echt merkt, wauw. En tussen die 5 mensen die daar stonden in de afgelegen bar... zat er een gitarist.
Gevoel.
Ja, daar zat een gitarist. Ja. En die had nog iemand nodig om mee te zingen bij een bar. Ja. Want hij wilde wel wat geld verdienen. En hij had nog een zangeres nodig. Ja. Dus hij had mij gevraagd, wil je met mij een set maken? En dan gaan we vragen bij dat restaurant of we kunnen zingen. Ja, dus eerst was het een soort invalbasis. Dus als er iemand uitviel, dan konden wij zingen. Nou, helemaal geweldig natuurlijk. Op een gegeven moment kregen wij een vaste avond. Dus elke zaterdagavond mochten wij in dat restaurant zingen. En dat heb ik een tijdje gedaan. Het leuke is dat als je dit soort dingen gaat doen, dan gaat het rollen. Want mensen zien je staat op een podium.
Ja.
En dan zegt hij, Eline zingt ook. Nou, dan kan ze misschien hier ook wel een keertje invallen. Dus er kwamen er steeds meer kleine optredens van dat ene plekje. Mm-hmm. En ik leerde ook steeds meer andere muzikanten in de stad kennen. En die wisten dan ook, nou kun je misschien hier een keertje zingen. Oh, gaan we hier een keertje heen, weet je wel. Dus er kwamen steeds meer kleine optredens bij. En op een gegeven moment steeds meer wat grotere optredens ook. Krijg je wat meer zelfvertrouwen.
Ja.
Toen was er ook een band die maakte dan swingmuziek. Of was iemand die wilde een band starten voor dansers van Lindy Hop. Ja, andere swingstijlen, zeg maar. En dat is allemaal oude jazzmuziek van de 1920 ongeveer, zeg maar.
Ja,
1940, jazz, dat vind ik heel erg leuk. Mm-hmm. Dus ik heb daar ook gereageerd. Ja, ik wil wel met jullie zingen. Nou, zo zijn wij een bandje begonnen. Eerst met z'n drieën, er kwamen steeds meer mensen bij. Ja, want het is best wel specifieke muziek, dus je moet er wel echt van houden.
Ja.
Maar dan heb je de mensen die daarbij komen, die houden ook echt van die muziek.
Ja.
Dus dan gingen we steeds vaker optreden. En dan worden weer filmpjes van gemaakt, die worden weer verspreid. Dus dat ging steeds meer rollen, zeg maar, omdat je je gezicht laat zien.
Ja.
En op een gegeven moment, toen was er een vriendin van mij en die ging verhuizen naar een andere stad. ook een zangeres. Hmm. En zij zegt, ik zing bij deze jazzclub. Dat van haar over wilde nemen. Hmm. Dus ik ben daar toen heen gegaan. En toen had ik op een gegeven moment in één keer 4 vaste avonden in de week.
Wow.
Dat ik aan het zingen was. Ja.
Oh, super. Oké, dat heb je dat in dat laatste jaar gedaan?
Ja.
Dus dat heb je ook nog gedaan.
Ja.
En is het dan ook dat jij je wel in die 3 jaar meer hebt kunnen ontwikkelen in jouw kunnen of wie je wil zijn, wat je wilt gaan doen?
Ja, zeker. Want het mooie van China voor mij was, naar mijn gevoel lag de lat daar wat lager. Mm-hmm. Want qua financieel, je hebt minder nodig om rond te komen, om echt comfortabel te kunnen leven zelfs.
Mm-hmm.
Ik had heel veel gespaard van het lesgeven, dus ik had ook een goed inkomen. Ik kreeg mijn geld zelfs niet op, zeg maar, aan het einde van de maand met wat ik nodig had.
Mm-hmm.
In die zin financieel veel lager, maar ook hoe mensen naar je kijken. Want je staat buiten een samenleving. Mensen zien automatisch dat jij een buitenlander bent. En dan hangt er al gelijk zoiets omheen van, oh, die hoort niet bij ons. Okay. En dat is niet erg, want je wordt niet beoordeeld met dezelfde criteria.
Mm-hmm.
Mensen kijken anders naar je. En dat is een soort vrijheid in mijn optiek.
Ja,
dat is heel erg lekker. Mm-hmm. Want niemand zegt van, oh, jij moet eigenlijk werk hebben. Oh, je moet eigenlijk dit en dit. Er worden niet zoveel dingen op je geplakt. Als dat je wel bij een samenleving hoort, zeg maar. Dus dat was een soort vrijheid om jezelf te ontwikkelen. En minder zorgen om het financiële gedeelte. Maar ook inderdaad die vrijheid qua tijd. En het feit dat ik buitenlands was, vonden mensen mij al interessant.
Oh, ja.
Dus ik werd ook vaker uitgenodigd om op te treden ergens. Alleen al om hoe ik eruit zag.
Mm-hmm.
Dus dat maakte ook dat ik veel meer kansen kreeg, zeg maar. Ja. Om het uit te proberen.
Gaf het jou meer zelfvertrouwen?
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar sowieso, China voor mij, in alles wat er is gebeurd, het lesgeven, de depressie, het bedrijf, het zingen, optreden. Het is allemaal zo speciaal voor mij geweest.
Mm-hmm.
Want het heeft me echt in een soort stroomversnelling van persoonlijke ontwikkeling gegooid. Zeg maar, mm-hmm. Ik denk dat heel veel dingen die ik heb geleerd en die ik mee heb genomen, had ik ook kunnen leren in Groningen of Amsterdam of Assen of waar dan ook. Maar misschien uitgestrekt over een veel langere periode.
Ja,
en nu was het een soort van stroomversnelling.
Ja.
Want je bent toch op jezelf aangewezen.
Ja.
Ik heb ook, dat zal ik wel even bijvermelden, ik kon niet tussentijds terug. Ik ben 3,5 jaar in China geweest. Ik heb 3,5 jaar mijn familie niet gezien. Mm-hmm. Mijn vrienden niet gezien. Zij mij niet. Ze zijn ook niet naar China gekomen. Dus voor mij was China compleet gescheiden van mijn leven in Nederland. Wat wel maakte dat het gewoon uiteindelijk heel lastig werd. Heel zwaar op me ging wegen. Want je bent toch altijd bang, wat er is iets met mijn familie gebeurd. Mm-hmm. Weet je wel? Maar op zich, ik heb het heel mooi gehad in China. En ik denk dat als COVID niet was geweest en als ik gewoon heen en weer had kunnen reizen, was ik nu zeker nog in China.
Dan was je zeker nog in China?
Ja, dan was ik daar nog veel langer gebleven. Maar het feit dat ik een soort keuze moest maken tussen of China of je familie, of China of Nederland, dat werkte uiteindelijk niet meer.
Nee.
Maar het was, ja, ik heb daar echt genoten.
Ja.
Echt, met alle, dat klinkt dan heel raar, want je hoort moeilijke dingen voorbij komen. Mm-hmm. Maar ik had het niet anders gehad willen hebben. Depressie niet, het lesgeven niet, mm-hmm. het opzetten van het bedrijf niet. Het heeft allemaal zo moeten zijn.
Ja, ja, precies.
Want ik kan van alles terugkijken van, dit heb ik ervan geleerd, weet je
Ja, wel. Zeker. Je leert van alles. Weet je, het leven is ook ups en downs. Hè? Je kan niet alleen maar stijgende lijnen hebben.
Nee.
Ik kan wel zeggen, je hebt heel veel gedaan.
Ja.
Maar als je dan ook zo even in kort mag samenvatten wat China mm-hmm. opgeleverd. Je hebt het eigenlijk al een paar dingen genoemd.
Mm-hmm. Ja, ik zit even te denken, best wel heel veel natuurlijk, want het gaat over een lange periode.
Mm-hmm.
Maar ik denk gewoon,
of een van de mooiste successen wat je bijgebleven, dat je denkt van, nou, wauw, dit is echt,
ik denk meer een overwinning op mezelf.
Wauw.
Ja, ja. Je blijft aan jezelf twijfelen. Dus zelfs nu ik dit heb gedaan,
mm-hmm.
blijf ik aan mezelf twijfelen. Mensen zeggen, oh, ik vind je zo stoer. Mensen zeggen, oh, ik vind je zo dapper. Eline kan het allemaal. Zelfs, maakt niet uit wat je doet, dat gevoel van twijfelen aan jezelf blijft. Ook al doe je die stoere dingen. Want je voelt je even dan heel stoer, maar daarna komt het volgende ding, weet je wel. Mm-hmm. Waar je je niet stoer om voelt. Maar toch heb ik heel erg aan mijn therapie gehaald, met een psycholoog. Dat soms als ik ergens mee zat, als ik zeg ik voel me onzeker over dit ding. Dat ze tegen mij zei, wat is een moment in je leven waar je een situatie, een vergelijkbare situatie hebt gehad. Waar je het, en hoe heb je het toen opgelost?
Mooi.
Dus je gaat vergelijken met jezelf uit het verleden. En dan wel zien van, oh, je kon het toch wel. Ja. En ik denk dat dat het grootste is wat China mij heeft gegeven. Is het vergelijkingsmateriaal. Is zeggen van, oh ja, nee. Als ik ooit tegen mezelf zeg, ja, maar ik weet niet of ik wel echt een doorzetter ben. Oh, ik weet niet of ik dit ding wel kan leren. Oh, ik weet niet of ik het wel kan. Dan kan ik altijd terugdenken aan... Ja, maar hoe was de periode voor China? Je wilde toen ook heel graag. Toen was het lastig. Hoe heb je toen opgelost? Oh, je kon geen Chinees. Je hebt het nu wel geleerd. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, mooi.
Weet je wel? Dus het vergelijkingsmateriaal.
Ja, voor jezelf. Je eigen vergelijkingsmateriaal. Wat, je al, wat jou al eerder gelukt is, zeg maar. Ja, heel mooi.
En dat betekent niet dat het makkelijker gaat worden. Mm-hmm. Het betekent niet dat je niet meer onzeker bent. En het betekent niet dat je niet meer bang bent. Want ik heb... ben nu bezig met het volgende ding wat ik heel eng vind. En ik ben net zo bang en ik huil net zo hard. En ik ben net zo aan het twijfelen aan mezelf. Net zo goed als dat ik dat voor China deed. Maar nu kan ik in ieder geval wel zeggen, ik heb het al een keer gedaan.
Ja.
Dus ik kan niet meer tegen mezelf zeggen, ik kan het niet.
Nee.
Ik kan het, maar het is niet makkelijk.
Ja, je kan het en het is niet makkelijk en je gaat, kan het leren. Ja. Want ja, ik zeg altijd, zeg wat je wel wil en zeg ook wat je wel kan.
Ja.
Je kan altijd leren.
Ja, ja.
En jij hebt al heel veel stappen gemaakt. En ik vind het heel mooi gezegd. Als je denkt dat iets niet lukt, kijk terug naar wat jou wel gelukt is en hoe je het gedaan hebt.
Ja.
Heel mooi.
Dat is denk ik wat ik nog heel vaak zelf ook gebruik in de praktijk.
Ja, heel mooi.
Ja, en het is ook, ik ben wel, wat ik eerder altijd dacht is, als je dan... iets zoiets doet, dan... of wat dapper zijn eigenlijk betekent, is dat je er echt voor gaat en je bent sterk en je bent nooit bang en al dat soort dingen. Want ik dacht wel dat je moet sterk zijn. Maar eigenlijk is juist het... dat eigenlijk alles erbij hoort. Het huilen, het verdrietig zijn, het bang zijn en het ook uiten naar andere mensen. Dat is ook denk ik nog één ding wat ik heel erg heb geleerd. Met die depressie, ik had niemand waarmee ik het kon delen in mijn gedachten toen, zeg maar. Natuurlijk had ik mensen, maar je moet het echt gaan delen. Je moet het zelf zeggen, anders komt het niet. En het feit, alleen het feit dat ik het heb gezegd tegen iemand, toen kwam er zoveel liefde mijn kant op. Wat heel anders was, want ik zei al, ik dacht dat ze misschien zouden denken dat ik gek was. Of dat ze teleurgesteld zouden zijn. Mm-hmm. Of dat soort dingen. Maar eigenlijk kreeg ik alleen maar heel veel liefde terug. Ja. En dat ik nu daar ook veel beter in ben geworden. Dat ik kan zeggen van, het gaat nu even niet goed met me. En ik heb hulp nodig.
Ah, super. Dus,
en dat is niet dat ik dat nu in één keer kan zeggen, maar...
Nee.
Het bouwt bij mij nog steeds op tot een punt. En dan moet ik het uiten en dan zeg ik het tegen iemand. Maar dat is wel iets heel bijzonders wat ik echt zie als een verandering van voor en na China.
Ja, maar dat is wel mooi. Want je bent er wel van bewust. Hè? Op het moment dat je dat voelt en dat je dan ook hulp kan vragen. En ook mooi wat je zegt met depressie, want het is echt zo. Je bent niet de enige, weet je. En mensen gaan je echt begrijpen. En ik kan het ook niet zo vaak genoeg zeggen.
Ja.
Uit je gewoon. Zeg het gewoon. Vertel het gewoon aan iemand die je vertrouwt.
Ja, ja.
Weet je. Of,
en die, echt professionele hulp ook gewoon.
Ja, professionele hulp. Ja, zeker. Durf ook gewoon te vragen. Ja. Hè? Durf ook gewoon die stap te maken. Ja.
Dat het niet alleen is voor mensen die een hele zware jeugd hebben gehad. Nee. Het is gewoon voor iedereen.
Voor iedereen, ja. Iedereen kan er mee zitten. Of met iets, het kunnen hele kleine dingen zijn waar je dan niet bij stilstaat en dan oploopt. Ja, dat kan.
Het idee wat ik er altijd over heb, want ik heb dan ook de vraag van mezelf gehad, waarom, hoe kan ik dan depressief zijn? Maar het idee wat ik altijd, hoe ik het voor mezelf uitleg, is dat je eigenlijk als je een tafel hebt en je legt een papiertje op die tafel, dan is het geen rommel. Maar als jij dat papiertje nooit opruimt. En de volgende dag zet je er een glas bij. En die stoot je per ongeluk om. Met hele plakkerige limonade. Mm. En dat ruim je ook niet op. Nou, de volgende dag leg je een zak chips erbij. En er komen steeds meer dingen op die tafel. En als je het nooit opruimt en je doet dat 22 jaar. Dan heb je een hele volle tafel met heel veel kleine dingen. Die echt een troep maken. En dan is het lastig om die tafel nog op te ruimen. Maar dan is er niks groots gebeurd. Ja. Maar toch is je tafel helemaal vol met troep. En dan, nou ja.
Je stapelt het op. Goed, mooi dat je dit deelt. Ja. Dat is inderdaad een hele mooie metafoor.
Ja, dat zijn denk ik de twee grootste dingen die ik daaruit meeneem.
Heel mooi. Ja.
En ik denk...
Ik ga je dus even... We moeten even een einde aan breien.
Ja, we maken er een mooi lange verhaal.
Dan vraag ik je toch nog even om 3 gouden tips mee te geven aan de luisteraar.
Oké, even moet ik even over nadenken hoor.
Ja, dat mag.
Ja. Nou ja, 1 is sowieso een leuke quote, zeg maar. Mm-hmm. Dapper zijn betekent niet bang zijn.
Mm.
Betekent bang zijn en het toch doen.
Wauw.
Ja.
Die is heel mooi.
Dat wat dit verhaal goed omschrijft.
Ja, heel mooi.
Want je denkt, oh, ik moet dapper zijn, dus ik mag niet angst tonen. Of ik ben onzeker over wat ik wil doen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik niet stabiel in mijn schoenen sta, weet je wel.
Ja.
Accepteer dat je bang bent en dan doe het dan toch.
Accepteer dat je bang bent.
Ja. Ja. En het feit dat je bang bent niet betekent dat je zwak bent.
Nee.
Ja.
Het is oké, je mag er zijn. Ja. Dat mag er zijn. Je mag het voelen. Ja.
En ik denk dat de tweede tip daarbij aansluit, is ook gewoon wees lief tegen jezelf. Want dat is iets wat ik zeker wel moeite
heel
mee heb gehad.
Ja.
Is dat je moet dingen doen waar je bang voor bent, maar je hoeft niet jezelf altijd helemaal tot het uiterste te rammen, zeg maar. Mm-hmm. Wat ik nog wel eens graag doe. Dat je dan, je mag ook kleine stappen uit je comfortzone nemen. Weet je wel, begin klein. Dus je ziet zo'n hele berg voor je. Ook naar China. Ja, hoe kom ik daar, weet je wel? Gewoon kleine stappen. Oké, hoe klein kun je het maken, zeg maar? Dus ik moet een visum hebben. Dat is best een grote stap. Wat heb je voor een visum nodig? Nou ja, gewoon überhaupt het feit dat jij in Google intypt visum China. Dat is al een stap, weet je wel? Dus probeer elke dag
die kleine stapjes.
Iets kleins te doen.
Ja, en wat jij ook zegt, hè, want stel dat iemand toch... Zij of zij heeft het idee om een reis te maken.
Ja.
Als ik jouw verhaal dan hoor, jij hebt je echt goed voorbereid, hè?
Ja, heel goed.
Want dat zou je... Is dat echt ook een tip die je iemand ook aan wil raden... die binnenkort misschien een reis wil maken?
Ja, zeker goed voorbereiden. Ja. Je kunt ook niet alles voorbereiden natuurlijk, maar wel de belangrijkste dingen. Wat heb jij nodig om je veilig te voelen op een reis?
Ja.
Dus ik had nodig, wat gebeurt als ik ziek ben? Wat gebeurt er als ik, of waar ga ik wonen? En hoe kom ik terug mocht het niet lukken, zeg maar. Dat moest voor mij veilig zijn.
Dat zijn de belangrijkste.
Ja. En hoe kom ik daar aan het werk, zeg maar. Bepaal wat jij nodig hebt om veilig te zijn. En dan bereid dat voor. Dat zou ik zeggen. Ja. En een derde tip zou ik...
Ja, mag hoor.
Is gewoon praat met heel veel mensen. Maar wel met de juiste mensen.
Ja.
Zeg maar, als je met iemand deelt, dan kunnen ze vaak ook helpen. Dus als jij zegt, ik wil hier en hierheen, ik wil een reis maken of ik wil dit gaan doen. Maar je weet niet hoe je er komt. Als je met mensen praat, je netwerk weet toch vaak meer dan jij, weet je wel? Dus ik ging dan aan die vriend van mij vragen, hoe kom ik daar? Wat doe ik dan? En hoe werkt dit? En hoe krijg ik mijn visum? En soms weet hij ook niet het antwoord op alle vragen, maar dan kan hij weer iemand anders vragen.
Ja.
Dus je moet ook een beetje selectief zijn in wat mensen...
Ja, kijk, je zoekt dus eigenlijk gewoon de juiste mensen. Je hebt de juiste mensen die het al hebben ervaren. Die jou dus kunnen helpen om...
Ja,
juist
om daar te komen.
Die stap te maken. Ja,
ja.
Om daar te komen. Ja, ja. Nou, heel duidelijk.
Ja. Ik heb denk ik nog één ding.
Ja.
Sorry, okay. Komt er nog even achteraan. Zeg maar, vaak denken we dat er een soort happy end is. Mm-hmm. Of denken we, laten we zeggen, ik heb vaak het gevoel dat het dan zo'n soort happy end is. Dat je, dan doe je iets wat je heel eng vindt en daarna komt alles goed. Weet je wel? Zo'n gevoel heb ik soms.
Ja.
Maar het leven gaat gewoon door. Dus zelfs als jij iets hebt gedaan wat je heel moeilijk vindt en dat sluit zich af. Het volgende ding dat heel moeilijk is, komt ook weer. En het zal net zo moeilijk zijn. En dat is oké. Okay. En dat is denk ik wel iets wat ik zelf nu aan het leren ben. Er is geen happy end. Maar het is gewoon...
Het gaat door.
Het gaat door, ja.
Al heb je een happy end. Ja. Er zullen zoveel happy ends komen.
Ja. Ja.
En voordat je die happy end hebt... heb je dus ook de ups en downs en de stappen die je dan brengt om daar te komen. Ja,
ja. En dat dat ook oké is.
Zeg je?
Dat dat ook oké is.
Ja, helemaal oké. Okay. Ja. het gaat gewoon als golflijnen, zeg maar, ga je door het leven. Ja.
Ja. En dus, het is dan een beetje... Ik zocht altijd alles wat boven de lijn zat. Daar wilde ik alleen maar zijn.
Okay.
En dan is alles wat onder de lijn zit, is niet goed. Was niet goed voor mij. Dus dan heb ik het gevoel, als ik onder de lijn zit, is het fout. Dus de helft van de tijd leef je eigenlijk in een soort van niet fijn gevoel. Want je hebt het gevoel dat het fout is als het onder de lijn zit. Maar eigenlijk wat je wil is het midden zoeken. Ook als je je goed voelt. Gewoon het midden zoeken. Dat is de waarheid, zeg maar. Het midden.
Oké. Okay.
Tussen alle ups en downs.
Golven, ja. De flows die erin. Ja.
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 Ja. Dat. En ieder zijn eigen waarheid. Ja.
En ieder... dat ben ik aan het leren nu.
Ja, maar heel mooi.
Het is niet iets wat ik al kan of zo.
Ja, maar we blijven toch ook leren. Ik blijf ook nog steeds leren.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Toch mooi. Dat, dat het leven gewoon jou meeneemt in een proces van alles ervaren, nieuwe dingen leren. Ja.
Daarom. Nou, dat was het.
Dat was het. Zeker weten we.
Ja.
Ja, dan wil ik jou hartelijk danken voor jouw verhaal, jouw mooie verhaal. En ik hoop echt dat de luisteraar heeft mee kunnen genieten. Ja. En misschien heb je ook wat, vast ook wel wat mee kunnen geven in tips en dergelijke. Ja.
Ja, als iemand luistert die een reis wil maken, die inderdaad vragen heeft.
Ja, zeker.
Mag altijd mijn vragen.
Ja. Dan kun je ook teruglezen.
Zou het vraag voor iemand zijn.
Ja, nou hoor je dat? Dus als je vragen hebt over reizen of wat dan ook, dan kan je inderdaad Eline de vraag stellen. En dat kun je dan ook lezen in de omschrijving van deze aflevering.
Ja.
Nogmaals Eline, dankjewel.
Dankjewel.
Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Ontdek de Beste Versie van Jezelf podcast. Dankjewel. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden? Dan zou ik het super tof vinden als je me helpt door een review achter te laten. Je klikt heel simpel in je podcast app op de review button, bijvoorbeeld 5 sterren, altijd leuk, om me te laten weten wat je ervan vindt. Je kunt natuurlijk ook een geschreven review achterlaten. Alles is welkom. Alvast super bedankt. Wil je niets missen en altijd op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering wordt gepubliceerd. Gemakkelijker kan het niet. So, let's do it! Vind je deze podcast interessant? En ken jij iemand of volgers die ook de beste versie van zichzelf willen ontdekken? Deel dan deze podcast op je social media. Of luister je via Spotify? Dan kan je het ook heel simpel doen in je Spotify app. Dan ga je dus naar de 3 puntjes en dan klik je op delen. Voilà! Wil jij de beste versie van jezelf ontdekken? Dan heb ik iets heel unieks voor jou. Een gratis kennismakingssessie. Ja, geheel gratis. Waarin je de eerste stap naar de beste versie van jezelf gaat zetten. Je gaat in 3 stappen ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat jouw doelen zijn. De link om je aan te melden voor een geheel gratis kennismakinggesprek vind je in de beschrijving van deze podcast. En wees vrij om me te volgen op Instagram, Facebook en LinkedIn. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.